Er wordt een beetje een andere overdenking dan je klassiek een beetje gewend bent. Het heeft te maken met het feit dat ik in de aanloop naar deze zondag toe, onder het hoofdje het leven vieren, eerst over een aantal dingen gestruikeld ben. En die moet ik eerst even een beetje met jullie delen. En dan komen we met z'n allen wel een beetje in de richting van het verhaal en de uitleg. En het komt uiteindelijk helemaal goed. Dus als het in het begin een beetje verwarrend klinkt, dan ligt dat aan jullie hoor. Dat is, dat even afspreken. Dank je. Kijk, dat is geen probleem. Het begon voor deze zondag met het ontvangen van een brochure. Misschien ken jij hem? Ja, kennen jullie hem? Het is uit het middelbaar beroepsonderwijs. Geschreven door een vereniging voor christelijk beroepsonderwijs. Die hebben een brochure uitgegeven en die brochure heet Het Leven Vieren. En in die brochure staan allerlei mogelijkheden om vieringen in te richten in het mbo. En een leuke brochure, omdat die brochure erg past in een dialoog die Piet en ik samen gaan voeren. Rondom hoe je geloofstaal zeg maar weer wat introduceert in een wereld waarin jongeren met name geloofstaal niet meer verstaan. Dus dat is best ingewikkeld. En die brochure doet ook een warme poging om zeg maar in dat taalveld iets te doen. Wat jongeren weer een beetje vertrouwd raakt met de evangelische werkelijkheid. En ook weer een beetje ja, zeg maar ontvankelijk maakt voor het verstaan van die evangelische werkelijkheid. Heel ingewikkeld proces als je bedenkt dat jongeren van vandaag, 9 van de 10 jongeren in elk geval op mijn school, hebben helemaal niets, ja, misschien wel meer dan 9 van de 10, hebben helemaal niets met kerk of instituties of bijbelverhalen. Je moet Pasen en Kerst weer ongelooflijk from scratch zo ongeveer uitleggen. Wat je een beetje ziet gebeuren is dat iedereen die zich bemoeit met jongeren weer vertrouwd maken met de inhoud van het evangelie of net wat welke godsdienst, je aansluiting zoekt bij de belevingswereld van jongeren. Dat ligt ook wel aardig voor de hand. Dus kijk even naar wat jongeren meemaken en vind in die realiteit kapstokjes om dingen uit het evangelie weer op te hangen. En dat is voor mensen die zo zijn opgeleid als ik nog best ingewikkeld, omdat we er gewend aan geraakt zijn om zeg maar de Bijbel te lezen, te struikelen over een stukje in de Bijbel, daarbij te blijven haken als het ware en daarmee daarom aan de slag te gaan en vervolgens iets vinden dat je actualisatie noemt. Een stukje uit de Bijbel en dat gaat dan naar de actualiteit. Maar eigenlijk zijn we uitgedaagd in deze tijd om het andersom te doen. Eerst eens even kennis te nemen van de jou omringende wereld en daarin kapstokjes te vinden die mensen weer toeleiden naar het verstaan van Bijbelse verhalen, maar ook Bijbelse werkelijkheid. Mensen in die brochure veronderstellen dat televisieprogramma's dan voor kinderen heel erg goed zijn om bij te haken. En dus noemen ze programma's als Ik Vertrek, Droomhuis Gezocht, Grenzeloos Verliefd en Buitenlandse Bruiloft. Kennen jullie die programma's? Ja? Gisteren was er nog één op, hè? Ik Vertrek. Speciaal even voor gaan zitten, voor morgen. Kun je nagaan, ik heb hard gewerkt aan deze preek. Maria is helemaal gek van Grenzeloos Verliefd. Vooral denk ik omdat het gaat over lotgenotencontact. Van die moeders die net als zij zelf op Schiphol met tissues zeg maar, een kind uitzwaaien wat denkt heel veel verderop, heel veel gelukkiger te kunnen worden. In het geval van Annegriet kunnen we het ook zien, dus we leggen ons erbij neer. En Maria kan ook niet zo gek veel anders, maar ze troost zich geweldig aan al die andere moeders die een beetje in dezelfde realiteit staan. Buitenlandse bruiloft is voor mij nog een beetje een spookbeeld, moet ik zeggen, want dat lijkt me gewoon prijziger te worden dan de twee die ik ken op Nederlandse bodem. Willemijn was redelijkerwijs betaalbaar en die van Hendrik Jan ook. Alhoewel, afgelopen zaterdag schoenen gekocht bij een winkel waarvan ik denk, ja, in zo'n winkel kom ik niet. Dat is niet voor ons soort mensen, maar met bijna Scapino prijzen. Toch een heel mooi set schoenen voor de jog gescoord. Dus hij staat er picobello op. En het bleef redelijk binnen het budget. Hoe dat met Annegriet zit, weet ik niet. Annegriet heeft voor zichzelf bedacht dat mocht het tot een bruiloft komen in Suriname, dan komen er zeker 3 jurken voor kijken. Want dat hoort hier zo. Nou, we zien het wel gebeuren. Doe maar even kalm. Ik heb meer met Droomhuis gezocht. En met Ik Vertrek. Niet dat ik die ambitie heb. Ik huur al een huis in Paramaribo. En dat wordt netjes bewoond door een beheerders-echtpaar dat ik maar al te goed ken. Maar de rode draad in die verhalen is dat mensen op zoek zijn naar de kwaliteit van hier en nu. En voor zichzelf bedenken, is dat een kwaliteit waarin ik oud wil worden? Wordt het nog niet eens tijd om nog eens even na te denken over hoe krijgt mijn leven nog een beetje meer kleur? En ben ik nog weer eens een beetje meer trouw aan mezelf? En dus begin je een bed and breakfast in Oostenrijk of een camping in Italië. Ik bezocht dus een paar jaar terug, toen we nog een caravan hadden, tot grote ellende van Maria, een camping in Toscane. En ontmoette daar Jens van Eerden op een camping. Hij is de Nederlandse gastheer, maar tegelijkertijd ook de zoon van Jaap van Eerden, een oud studiegenootje van het seminarium. Jens was piloot geworden en met zijn stewardess getrouwd. En beide leefden ze in Amstelveen een buitensporig glamourleven op een hele dure flat in Amstelveen. En ze keken elkaar aan en zeiden, is dit nou de realiteit waarin we onze kinderen willen zien opgroeien? Zo'n glamour bestaan waarin financieel de sky the limit is, maar beton wel is dat wat ons omringt. Willen we onze kinderen niet liever zien een boompje klimmen en spelen in de natuur? En dus bedachten ze het idee van een camping. Ik heb ze aan het werk gezien in die vakantie. Ongelooflijk hard werken, maar straalgelukkig waren ze. Ik kan er wel van genieten en besef me dat in het leven dat ik nu leid, ik ook een dergelijke beweging heb gemaakt. Van de directiekamer naar fulltime voor de klas, met het lastigste van het lastigste, tenzij het je wereld is. En dan is het weer het mooiste van het mooiste. En ik herinner me een rouwadvertentie van collega Herman Bijleveld, die heeft laten optekenen, ik heb een mooi leven gehad. Betekenisvol en zinvol. Wie zou hem dat in onze tijd niet willen nazeggen? Nadenken over de kwaliteit van je leven, want het leven moet wel gevierd. Het moet niet zo zijn dat je zeg maar in een soort van keurslijf loopt vol saaiheid en voorspelbaarheid, want wat heb je dan te vertellen in het bejaardentehuis? Tegelijkertijd is precies dat ook een beetje de luxe en misschien ook een beetje de onrust van onze tijd. Met de leerlingen die achterbleven omdat ze niet mee konden naar Berlijn en Praag, omdat hun ouders in een schuldsanering wonen, heb ik een projectweekje gemaakt vol leuke piekervaringen. Zo hebben ze een gesprek gehad met de burgemeester van Winschoten, die ze als echte fips heeft ontvangen omdat hij benieuwd was naar hun advies voor hem over hoe je ervoor zorgt dat mensen niet uit Winschoten weglopen en bereid zijn om uit de Randstad wel eens naar Winschoten willen komen. Want dat zou een einde aan de krimp betekenen. Leerling participatie op de krimp. En die kinderen voelden zich als echte fips in die raadzaal bij de burgemeester. En de burgemeester zei, bedenk goed, ik ben ooit begonnen op de MAVO, daar zitten jullie ook. Gewoon burgemeester geworden, geloof in de toekomst en maak er het mooiste van wat je kunt worden, want je bent al een hele hoop. Prachtig mooie woorden van de burgemeester voor die kinderen. Maar zei hij, dat we dat konden, samen even bedenken wat je ook maar wilde worden, live your dream en niet dream your life. Hij zegt, ja, dat is wel ook een beetje van nu, want in de geschiedenis van deze streek, zei hij, had je hier nog niet zo heel erg lang geleden mensen die met een schepje in het veen dingen deden om maar bezig te zijn. Werkverschaffing heette dat. In die context is mijn hele inleiding een zotte inleiding. Vakantieplannen vertellen hetzelfde. had een heel bijzonder gesprek met collega Werner Pflaum. Is een collega van ons uit de Nieuw-Weringen. En zijn vrouw Annemarie is 1,5 jaar geleden overleden. En nu is Werner voor de uitdaging om dit jaar voor het eerst met de kinderen op vakantie te gaan in de nieuwe situatie. Betekent zonder Annemarie de vouwwagen halen waarin zij in 2012 de laatste spulletjes netjes heeft opgeborgen voor de winterstalling. En ze willen, hoe lastig ik dat ook vind, we moeten het wel doen. Want er moeten nieuwe herinneringen worden gemaakt in een nieuwe realiteit, zegt hij. We kunnen het leven, zei hij, toch niet zonder betekenis aan ons voorbij laten gaan. Het leven moet toch wel moeten mogen worden gevierd. Het ritueel van het vieren van het leven zit in onze keuzes, in onze dromen over onze toekomst, in de manier waarop we omgaan met de mogelijkheden die de werkelijkheid ons biedt. En af en toe struikel je over zo'n moment in het leven, een ritueel waarin het leven vieren opeens tastbaar wordt, nog zichtbaarder wordt, zoals in een bruiloft. Het feest van het optimisme en het geloof in een toekomst samen. Jouw dag, jouw toekomst. Ik zie het bij de kinderen. Hendrik, Jan en Denise gaan 18 december aanstaande trouwen in Veenhuizen. Dus ik ga met heel veel ontspanning dus die dag de baaiers in. Ik hoef niet zo heel erg veel. Ik mag wel een toespraak houden, zegt Hendrik Jan, waarin ik nog eens een paar goede wensen meegeef voor de toekomst. En of ik voor het eten nog wel wil bidden. Dus daar ga ik dus met heel veel zorg aan werken deze zomer. Om dat gewoon betekenisvol, maar ook respectvol naar hun staan in het leven te doen. En waar ik op dit moment vooral van geniet is de manier waarop ze met z'n tweetjes toeleven naar die dag. En die dag organiseren. Een dag die ze onder andere hebben gepland omdat ze zeggen, wij willen het leven mogen vieren met z'n tweeën. Hopelijk met ruimte voor meer van onszelf, maar sowieso met meer van iemand anders. Denise is een Colombiaans adoptief meisje en zegt, ik heb al heel lang de droom, en Jan deelt die droom nu met haar, om zeg maar een ander kind uit Colombia, uit hetzelfde weeshuis waar ik zelf uit afkomstig ben, eenzelfde soort mooie toekomst te geven als waarin ik nu leef. Dus mijn bestaan en onze relatie, ons huwelijk zou niet compleet zijn als we er ook ruimte in zouden hebben voor een adoptief kind. En dus zitten ze zo jong als ze zijn al midden in die procedure. Het moet een mooie dag worden. Als die dag in duigen valt, dan is er veel om lang verdriet over te hebben. En zo bracht me dit gedachteweggetje, waarin jullie erg je best hebben gedaan om mij te blijven volgen, bedankt, bracht me dit gedachteweggetje in Cana. Het is een bijzonder verhaal met veel opmerkelijke dingen om te zien. De evangelist Johannes heeft dit verhaal opgepakt en neergezet in zijn boek op het moment dat het feitelijk nog niet gebeurd had kunnen zijn. Dat weten we uit zeg maar andere bronnen. Maar van Johannes weten we ook dat hem, het kon mij niks schelen. Johannes heeft een missie en de missie is de dingen die ik opschrijf en het verhaal dat ik jullie vertel, is niet zozeer bedoeld om een kroniek te zijn van de gebeurtenissen of bewijslast in de geschiedenis neer te leggen. Nee, ik schrijf dit verhaal opdat een ieder die het verhaal leest, gelooft dat Jezus de Zoon van God is en leven heeft in zijn naam. Daarom schrijf ik dit verhaal. En dat dingen uit het tweede jaar van zijn omwandeling op aarde in het eerste jaar staan en andersom, zwang. Zo komt hij tot een hele mooie, krachtige compositie. En dat begint eigenlijk al helemaal vooraan in het begin. Het verhaal van de bruiloft in Cana staat tussen de proloog, het begin van het evangelie naar Johannes, en de tempelreiniging. Hele mooie, bewuste compositie. Hij start met de herschepping, zou je kunnen zeggen. Dat is het leuke aan de proloog van Johannes. In den beginnen. Eigenlijk dezelfde toonzetting en dezelfde woordkeuze als in Genesis 1, maar nu in Johannes 1. Een nieuw begin. God herschept de wereld in zijn zoon Jezus van Nazareth. In den beginnen was het woord en het woord kwam tot de mensen. Het werd het levende woord. En zo herschiep het mensen tot mensen die God zich had bedoeld. Toen die mensen tot partners en tegenover en vrienden tevoorschijn riep. We hebben de scheppingsdaad van God waarin Jezus gegeven is als het vlees geworden woord. En dat vlees geworden woord dat manifesteert, dat kan dingen tonen van het koninkrijk dat komt en met hem begonnen is. Een koninkrijk waarin het leven altijd wordt gevierd in weerwil van tegenstand of tegenslag. Het leven wint, want de dood zal zijn overwonnen. Er zal weer ruimte zijn voor God de Vader. Mensen zullen weer weten dat God met hen woont en God hen alles in allen is. En dus moet er ruimte worden gemaakt voor het kunnen ontmoeten van die God. Dan moeten alle marktkramen aan de kant. En zo is er een drieluik van een nieuwe orde, een nieuwe schepping, een nieuwe realiteit waarin wij tot nieuwe burgers van het koninkrijk zijn geroepen en uitgenodigd. Een manifestatie van de macht van de Zoon van God gebeurt op de bruiloft. En dat verhaal dat zit barstens vol, zeg maar, woorden en begrippen en dingen die je ziet waar je net even anders naar gekeken moet willen hebben, wil je het kunnen zien. Dus je kunt het hebben over een bruiloft als realiteit die je kent, maar wil je naar de evangelische realiteit van die bruiloft, dan zul je net even wat dingetjes moeten zien die je op een gewone bruiloft niet ziet. Op de derde dag staat Jezus op, staat er. Op de derde dag staat Jezus op. Dat is eigenlijk de eerste aankondiging van Pasen. Te midden van de realiteit van Pasen die nog moet komen, komt Jezus al in beeld. Voor regisseur Johannes. Een boek met een boodschap van een schrijver met een missie. Het leven moet worden gevierd met de best denkbare kwaliteit. Dat wil zeggen, de kwaliteit die sec verwijst naar God. God moet erin tot zijn recht komen. En dat is echt iets van de Bijbel. God moet tot zijn recht komen. We moeten God mogen zien en ontmoeten. Daarom gaat het met Mozes niet zo lekker als die water uit de rots timmert uit pure frustratie en boosheid en die uiteindelijk God tegenkomt met, ja kerel, dat wist ik nou ook wel dat dit het gevolg zou zijn, maar de aardigheid was nou juist dat je mij even ruimte zou hebben gegeven als degene die dat kunstje flikte en niet jij op basis van jarenlange woestijnervaring. Dat gebeurt hier eigenlijk ook een beetje. Er is Maria. Maria lijkt ongelooflijk op Maria, vind ik. Met onze kinderen is het ook zo. Dus ongevraagd steeds een moeder over zich heen krijgen met, heb je hier wel aan gedacht, heb je daar wel aan gedacht? Ja, mam, we zijn het huis uit, weet je al hoe lang? Dat soort opmerkingen. Maar moeders blijven moeders en Maria is er ook heel erg vasthoudend in. Nou, geen gedonder, ik weet zeker dat je het anders vergeet. Nee, we hebben als kinderen de afspraak dat als mama het de derde keer zegt, dan moet je even opletten, want daarna moet het feitelijk direct gebeuren. Dus dat is een spelregel die de kinderen feitelijk kennen. En Maria houdt netjes vol. Dat gebeurt eigenlijk ook een beetje met Maria, de moeder van Jezus. Ze merkt dat er wijn op is. Maar ze kent ook de manifestatie van haar zoon. Ze weet maar al te goed wie dit kind is. Nathanael heeft hem net erkend als de Messias. Johannes de Doper is net in beeld geweest. Me dunkt. Deze moeder weet maar al te goed dat dit kind een kind is met een hele bijzondere oorsprong en een hele bijzondere bestemming. Zeg, als mijn zoon straks wat aan jullie vraagt, doe het maar gewoon. Ja, hij heeft me net wel even afgebekt, maar ik weet hoe het zit. Maak je geen zorgen. Want Jezus zegt aan zijn moeder op het moment dat ze zegt, Jezus, de wijn is zo op. Volgens mij heb je een dijk van een kans om even iets te laten zien. Ho, ho, wat is onze connectie? Dat staat er, wat is onze betrekking in het letterlijk. Een beetje dezelfde opmerking als die Jezus maakte toen hij 12 was en in de tempel bij de Farizeeën en schriftgeleerden zat. En Jozef en Maria overbezorgd zeiden, joh, waar haal je het in je hoofd? En dan zegt dat kind van 12, wat is onze betrekking? Wie ben ik precies voor jullie? Ben ik niet om te beginnen de zoon van de vader? En ben ik om te beginnen niet gewoon even thuis vandaag? Precies hetzelfde zinnetje, zelfde toon, zelfde muziek. Wat is onze betrekking? En wat Maria doet is van een uitzonderlijke grootheid, vind ik. Ze gaat niet huilend af. Wordt niet erkend. Of wat een brutaliteit. En waar haalt dat yoghurt vandaan? Nee, ze trekt dus terug. En doet een beetje dat wat van gelovigen mag worden gevraagd. Dat je in vertrouwen, zeg maar, een beetje bedacht bent op, ja, een kanaal van zegen zijn, zeg maar, in oude taal. Als mijn zoon jullie straks wat vraagt, gewoon doen. Het leven moet gevierd met de best denkbare kwaliteit. Er is daar zo'n stel en dat stel dat heeft een bruiloft voorbereid en stinkende best gedaan om er de best denkbare dag van te hebben met de best denkbare kwaliteit aan gastvrijheid. Wat zullen die kinderen in de kramp hebben gezeten of het allemaal wel genoeg en voldoende zou kunnen zijn? En toen bleek het, Jan Dosi, dreigend te weinig. Wat een schande. Hoe kom je je leven verder door? Dat is dat stel dat uiteindelijk ons allemaal op een droogje heeft gezet. Mooie boel. Het leven kan in al zijn uitbundigheid niet worden gevierd. Het betekent dat het leven raakt gesmoord. Gesmoord zoals in de regels en in de kram van de wet. Die ceremoniemeester lijkt ook een beetje de vertegenwoordiger van de wet. Van de rigiditeit van de wet. Zo zijn de spelregels, op is op, had je maar beter moeten bedenken. Dat zijn een aantal strafpunten. Doe verderop in je tijd je best om dat weer, zeg maar, te compenseren. En Jezus treedt die realiteit tegemoet. Vul die vaten, bedoeld voor voeten wassen en handen wassen en het binnenkomen op het feest, zeg maar, het omgeven met Joodse rituelen. Vul die vaten met water. Schep eruit en breng het aan de ceremoniemeester. Dan iets van Bijbelse humor. De beste wijn te laat geserveerd op het feest. Eerst hoge kwaliteit wijn serveren. Kunnen mensen een beetje beneveld raken. Heeft niemand idee dat je met de Lidl prut van 2,99 bezig bent. Dat is een beetje hoe het werkt. En nu staat de zon. Een grapje. God is even in beeld als degene die de realiteit naar zijn hand zet. Als ik het lees, moet ik denken aan de torenbouw van Babel. Mensen zijn ongelooflijk druk om daar een heel hoge toren te bouwen die je vanaf elke denkbare plek van de aarde kunt zien. Mensen hebben dan het idee dat de aarde een pannenkoek is. En waar je ook op de aarde staat, altijd zul je die hoge toren kunnen zien. Vanaf het randje van die pannenkoek zie je altijd nog die toren. En God ziet het aan. Er lacht zich een kriek, dat mensen daar leven met de aanname op een plat plateau te leven. Hij ziet hoe mooi het is. En eigenlijk met een kwinkslag en met een vanzelfsprekendheid die voor mensen niet navoelbaar is, raken de mensen in de war. Omdat ze elkaar niet meer verstaan. En dat is ook een beetje wat hier gebeurt. God grijpt in op zo'n manier van moleculen en realiteit. Het komt uit mijn hand, dus ik ben er ook de baas over. Als water wijn wordt, wordt water wijn. Zo makkelijk is het. het leven vieren voorbij de weg en de dwang en de regels die uiteindelijk mensen het leven afnemen. Gaan voor de ontmoeting met die ene die ook wij tegenkomen in tekenen van brood en wijn. Omdat het leven mag worden gevierd, omdat wij deelgenoot zijn van een geheim dat de best denkbare kwaliteit van leven in zich draagt en ons in zich bergt. Kom, zie de tafel u bereid. Amen.